Dames en heren, hierbij de vergadering met betrekking tot agendapunt 6, het laatste agendapunt voor vandaag. Meneer Dijk, hartelijk welkom. Het agendapunt is de WOZL jaarrekening 2014 en de begroting 2016, gemeenteblad 215, nummer 15. Ik kijk even rond in de richting van de commissie. Meneer Lespaar.
Voorzitter, ik zal wat sneller praten, maar dit is een stuk van 20 centimeter. 4.500 mensen werken er, gelukkig nog. Ik zie meneer Van Dijk of Dijk, dat vergeet ik. Meneer Dijk, altijd prettig u te zien. Maar de vraag is natuurlijk of u alle vragen kunt beantwoorden. Want ik heb begrepen dat u toch de functie had in het schap eigenlijk, de ex-functie. En het gaat hier ook heel veel over BV's. Maar ja, we zullen het zien als we de vragen stellen.
Dan maar meteen
die vragen oplossen.
De heer Dijk is algemeen directeur van Schap en BV's.
En BV's?
Ja.
Dat is goed om te weten. Dan kan er niks fout gaan. Bladzijde 1 van 10, en zo lees ik ze maar, dat is de oplegnotitie, dan kan iedereen het volgen, onderaan. Dit betekent verwachte Dit betekent dus dat de meerjarenprogramma, de WOZL, verwachte verlagingen van de rijkssubsidie in de komende jaren nagenoeg volledig zelf te kunnen opvangen. Toen dacht ik, is dat een zin die is gekopieerd van de LICOM? Want dat werd ons elk jaar verteld. Gemeenteraad Blij ging van huis en het lukte nooit. Of er kwam om de 5 jaar een klap waar je misselijk van werd. Waarop is dit gebaseerd? Hoe reëel is dit als ik ook net naar de ISD-Bol-discussie kijk?
Meneer Jan.
Kijk, dit is gerealiseerd op de meerjarenstukken zoals ze erbij zitten ook. U kunt daarin terugzien dat we aan de ene kant wel een investering moeten doen. Aan de andere kant daarin ook werk terug moeten krijgen door die investeringen. En dat we aan de ene kant natuurlijk ook een grote club detachering hebben die een bepaalde opbrengst heeft. Als dit niet realistisch zou zijn, dan waren er op dit moment met hetgeen in het verleden gebeurde, weliswaar 11 portefeuillehouders die op hun achterste poten hadden gestaan. Want dat willen we natuurlijk niet meer. Wat wij willen is een realistische begroting. En u weet allemaal dat elk jaar per werknemer bij WOZL het rijke €500 minder rijkssubsidie aan ons gaat betalen. En een opdracht die wij ook in een eerder stadium met u gedeeld hebben als raad, volgens mij in december nog, maar ook daarvoor, dat is dat wij streven naar een zo laag mogelijk budget dat wij als gemeente zelf bij moeten dragen. Daarvoor zijn plannen gekomen en die plannen die hebben we ook met u besproken. En het moet natuurlijk niet zo zijn dat die rijkssubsidie, die korting daarop, gewoon één op één bij ons als gemeente neergelegd wordt. Er wordt iets verwacht van de organisatie. En die organisatie die, zoals u ook kunt zien aan de jaarrekening die erbij ligt, doet op vele fronten goed haar best. Het is een incidenteel voordeel wat er nu ligt. Maar je ziet wel dat in tegenstelling tot een jaar of 5, 6 geleden, waar elk jaar er gewoon geld bij moet, op dit moment ook momenten zijn waarop je geld terugkrijgt. En ik vind dat op zich al een helder streven. En u moet weten dat de vergaderingen binnen het DB en AB niet zonder slag of stoot verlopen. Daar vindt wel een heftige discussie plaats. Waar het niet dat ik daar een van de aanvoerders van ben.
Ik zou zeggen, wethouder, volhouden. Want laat ik het eerlijk zijn. 1. Het is een sterfhuisconstructie. 2. Dat betekent vergrijzing. En 3. De arbeidscapaciteit zal door de jaren daardoor ook afnemen. Dus al die gunstige prognoses. Ik ben bang dat die 11 wethouders inderdaad, gezien helaas de slechte rijksbezuiniging, wat optimistischer zijn dan wij. Maar goed, we zullen daar volgend jaar, het jaar daarna, zullen we deze stukken bewaren en weer op terugkomen.
Maar we hebben natuurlijk, even als aanvulling, meneer Lespaar, we hebben natuurlijk ook met elkaar afgesproken dat een gedeelte van het front office van de detacheringsafdeling van WOZL dadelijk zijn beslag gaat krijgen binnen het werkgeverservicepunt. Als je gaat kijken naar die samenvoeging van mensen die eigenlijk alle bedrijven bezoeken, dan zien we aan de ene kant natuurlijk ook een bepaalde tijdelijke instroom van mensen uit de participatiewet om een discrepantie op te vullen tijdelijk. Maar aan de andere kant zie je ook dat de detacheringen die je bij een bedrijf hebt en waar iemand met pensioen gaat, dat je daarop voor kunt sorteren om daar al van tevoren iemand bij te zetten uit de participatiewet of iemand anders uit de WSW, en noem het maar op, om die baan, die detacheringsbaan, om die te behouden voor de organisatie, zodat je een nieuwe werkgever, werknemer klaar hebt op het moment dat de ander uitstroomt. Dat zijn, en dat zijn bepaalde pilots die gaan we dadelijk draaien. Je kunt ook wachten tot de man uitstroomt. Dan zegt de werkgever, komt dan in dubio van moet ik dat nog wel blijven doen? En vaak is het dan toch, ja weet je, we doen het dan niet meer. Dat scheelt me een paar euro. En dan ben je die baan kwijt, die krijg je nooit meer terug. Dus dat zijn wel richtlijnen waarop we aan het denken zijn. En waarop we ook moeten gaan experimenteren dadelijk.
Nee, wij zeggen, wij steunen ook alles wat dat betreft. Bladzijde 2, verduidelijkingsvraag. En dan is het de tweede alinea onder 2, laatste zin. Dekking van deze bedragen zullen we zoeken binnen het sociale domein. Met name onderdeel participatiewet. Maar ik denk als we vanavond, het was een lange rit, maar binnen dat sociaal domein lijkt mij karigheid aan de orde. Want het Rijk snijdt ons met alles om de oren. Dus we kunnen zoeken, maar weten we het antwoord al dat we het daar niet vinden, is mijn vraag.
Nee, die zin is ook opgeschreven op het moment dat we nog niet alle informatie hadden van de financiële handel en wandel. Kijk, het is zo dat ook de financiële koersen binnen de participatiewet, maar ook WMO en jeugdzorg, het is bijna, we hebben het al heel vaak gezegd, nog steeds dagkoersen. En je kunt er nagenoeg niet op varen. Wat wij gedacht hadden om te doen is om binnen de participatiewet oplossingen te vinden om dit weer te dekken. Ik ben het met u eens dat ik zelf denk dat dat niet helemaal gaat lukken. Dus daarin ondersteun ik uw opmerking wel.
Nee, goed, en ik hoop dat we dat probleem niet alleen constateren hier, maar dat we er ook wat mee doen richting de regering. Want we kunnen wel blijven naar onderen plassen en zeggen, ja, de gemeenteraad wil niet de bezuiniging van het Rijk doorvoeren, dus voeren hem door bij het bedrijf, maar zo werkt het natuurlijk in de praktijk.
Goed, maar we hebben natuurlijk nu ook weer een aanvraag gedaan van ESF-subsidie en Rijksubsidie om de transitie WSW hier in het zuiden, in navolging van Oost-Groningen, waar we samen altijd de discussie mee voeren richting het Rijk, om daar ook weer een investering te doen, zodat we weer stappen kunnen maken om dat tekort trachten terug te dringen. We zijn met het bezwaarschrijf bij het ministerie geweest. Ja, meer dingen kun je bijna niet doen. Hè. Ik bedoel, we hebben een bezwaarschrijf geschreven op bijvoorbeeld dat e-deal waar we het zojuist over gehad hebben. Maar ja, je kunt er eigenlijk geen bezwaar op maken, want het staat niet open voor bezwaar. We hebben het toch gedaan. En ja, goed, je wordt dan toch gehoord. Dus hopen dat dat woord van ons dan mede met heel veel anderen ook tot iets gaat leiden.
Prima. Bladzijde 2.1, failliet 1.4 krijgen we eruit. En als je de tekst door, dan zie je later nog eens een keer iets over 8 miljoen en geboekt op posten debiteuren. Wat is nou de stand van zaken en wat gaat het worden? Dus uit het failliet kregen we 1,4 miljoen, maar er staan ook bedragen van 8 miljoen. Wat gaat uiteindelijk het minder verlies of te buit worden?
Even de systematiek, die 1,4 zit komt nu in de jaarrekening 2014 komt die terug naar ons toe. En die 8 miljoen die hebben wij moeten boeken ook in de jaarrekening, maar die staat nog geparkeerd bij Weerzedel. Voor de precieze cijfers denk ik dat de heer Dijk daar de juiste cijfers die wij ook van de curator hebben gekregen aan u kan mededelen.
Ja, dankjewel voorzitter. We hebben eerder gemeld in de raadsinformatiebrief dat, en dat is, heeft ook in de krant gestaan, dat vanuit het faillissement Licon er in ieder geval gerekend kan worden op een bedrag van ongeveer 10 miljoen, wat richting WZL komt. Dat heeft te maken met de claim die we hebben ingediend en vervolgens zal die 10 miljoen ook terugvertaald worden naar de deelnemende gemeente. Buiten die 10 miljoen is er nog een stuk grond in Kerkrade, wat ook eigendom is. Dat blijft ook in principe op de boedelrekening, als ik dat zo even mag zeggen, staan. Daar zijn de precieze bedragen nog niet van bekend, maar ook dat is iets wat we voor de zomer proberen af te ronden. En dat gaat ook terug naar de deelnemende gemeente. Waarom die 8 miljoen? Die 8 miljoen, dat is een afstemming met de accountant gebeurd. Die moesten we op dit moment opnemen, omdat de rechtercommissaris op voordracht van de curator heeft ingestemd met een voorlopige vooruitdeling. En dat betekent dat we in het bestuur dat ook hebben besproken, en het bestuur heeft gezegd, dan gaan we op dit moment even uit van 10 miljoen. Dat moeten we dan ook vervolgens in de boeken terug laten komen. Dat is voor een deel die 1,4 en een ander deel is die 8 miljoen. In afwachting van het definitieve besluit van de rechtercommissaris, want die beslist daarover, wat er dan vervolgens daadwerkelijk naar WOZL komt. En dan kunnen we alle definitieve getallen opnemen. Ik ga ervan uit dat het in 2015 bij iedereen bekend zal zijn.
Feitelijk is dat dan een positief punt.
Ja, in gedeelte blijft wel. En het blijft natuurlijk een merkwaardig fenomeen dat wij als WOZL eigenaar zijn van een stuk grond in Kerkrade. En ja, op welke termijn dat verkocht wordt, dat is natuurlijk nog maar de vraag. Maar ja, vooralsnog
misschien
is dat
die nieuwe
zo.
School gebouwd worden.
Ja, dat weet je niet. Of, ja, zo hebben we toch allemaal wel een beetje een gevoel bij. Als Roda in de Eredivisie komt, zijn we toch allemaal ook blij, want we hebben allemaal eigendom in Kerkrade.
Ja, bonusmalen systeem, bladzijde 2. U noemt het bestuur, ik weet niet wie het noemt, of Peggy, dat weet ik niet. Slechts 114.000 euro. Enige uitleg waarom 114.000 slechts is en 2 bonusmalen. En als het te veel is voor vanavond, krijg ik dat wel schriftelijk, maar... Ik begrijp dat de gemeente er meer uit verwacht had. Ik heb altijd begrepen dat als je veel werk aannam binnen de SW als gemeente, dan werd je beloond, dat is dan bonus. En als je minder afneemt, dan krijg je straf en dat heet malus. Waarom schrijf je daar slechts? En wat is nu voor volgend jaar de prognose en hoe zit dat systeem dan in elkaar? Want ik zie niet erbij staan wie moet bijlappen. Ik ga ervan uit dat Valkenburg, Landgraaf en zo dan moeten bijbetalen.
Ik zal in ieder geval de slags toelichten, want die komt uit het raadsvoorstel inderdaad. Het was zo, want het laatste raadsvoorstel rondom WOZL, dat heeft aan uw raad voorgelegen in januari van dit jaar. En daarin hebben we eigenlijk bij de eerste begrotingswijziging 2015 die toen voorlag, hebben we eigenlijk een prognose opgenomen van de bonus-malus, zoals we dachten dat die er toen uit zou komen te zien. En inmiddels heeft die informatie ons achterhaald. En ten opzichte van het voorstel wat u destijds heeft voorgekregen, is die 114.000 die nu doorberekend is dat minder, vandaar de slechts.
Voor uw informatie, hè? Voor uw informatie
dan is
daarbij.
Dat minder, maar dan weet ik nog steeds niet waarom. Hè? Waarom dat systeem zo werkt dat het voor ons minder is. Of nemen we niet genoeg af? Want we hadden ons voorgenomen toen, als we meer van de WSW afnemen, dat zijn we feitelijk zelf, dan heeft dat een inverdieneffect.
Ja, het systeem werkt zo dat inderdaad als je aan de voorkant meer afneemt, meer omzet brengt naar WOZL, dan heeft het een direct effect op het uiteindelijk tekort wat het bedrijf heeft. En zou je daarvoor beloond moeten worden ten opzichte van een gemeente die dat aan de voorkant minder of niet doet. En min of meer het tekort aan de achterkant dan financiert. Daarbij hebben we in het verleden 2 modellen voorgelegd aan het bestuur. Waarbij het ene model is, je kijkt naar het geheel en dan ga je vervolgens verdelen. Het tweede model is, je kijkt per bedrijfsonderdeel, omdat er per bedrijfsonderdeel, bijvoorbeeld detacheringen of beschut, zitten er wel verschillen in de verdeling van het aantal mensen wat er vanuit de verschillende gemeenten in deelnemen. Dat is gekozen voor het laatste, dus per BV wordt gekeken van wat is de omzet en de daarbij behorende bruto marge. Wat is op basis van je aandeel als gemeente waar je daarin deelneemt, het percentage wat je zo moeten bijdragen aan bruto marge. En als daar een positieve afwijking, dus dat je meer omzet brengt naar die betreffende BV, dan krijg je daar een bonus. Ten opzichte van het aandeel, als je minder omzet aan de voorkant brengt, krijg je een malus. Uiteindelijk het tekort wordt door de bonussen en malussen niet kleiner of groter.
Maar voor een individuele gemeente wel.
Want op het moment dat de bonus toegekend wordt, betekent dat op een bedrijfsonderdeel dat er aan de voorkant ten opzichte van je procentuele deelname je meer omzet hebt gebracht aan de voorkant dan je eigenlijk zou moeten. En dus word je beloond doordat je dan een kleine bijdrage levert in het uiteindelijke tekort van dat bedrijfsonderdeel.
Nee, maar dan heb ik het goed begrepen. Is dus de opdracht aan de wethouder om te zorgen dat er meer werk komt, dan leggen we uiteindelijk wat minder bij. En we hebben wat meer werk binnen onze gemeente.
2 opmerkingen. Het is de jaarrekening 2004. Ja, ze zijn langzaam het liggen uit het maken. Ja. Dus een teken volgens mij.
In ieder geval zijn de automaten stil, dat scheelt ook al.
Oké, die vries eigenlijk stil, is ook goed. Nee, 2 opmerkingen. 1 is, het is de jaarrekening 2014. We hebben in 2014 de opdracht gegeven gekregen van u als raad, van kijk dan ook naar meer omzet. Dat is geëffectueerd begin 2015, daar heeft u ook het besluit voor genomen in januari. Dat is één reden dat wij waarschijnlijk in 2014 wat minder afsteken dan dat had gemoeten. Aan de andere kant hebben wij op dit moment gewoon de discussie op tafel van wat moeten wij als Brunssum nou doen om het resultaat wat positiever te kleuren dan, dan nu in de maal is. Laat ik het maar zo uitdrukken. Dus die twee discussies die lopen op dit moment. Eén discussie heeft gelopen, dat is ingebed in onze organisatie bij Betere Buren. De Weersdel mensen, ik geloof 59, iets in die richting. Dus die gaan voor 15 meetellen. Maar wat kunnen wij daar bovenop nog meer doen? In de zin van, hoe halen wij de lump sum financiering aan de achterkant naar de voorkant? En welk effect heeft dat?
Want dat we in het najaar de antwoord op krijgen. Bladzijde 3.
Ja, voorzitter, ik wil daar nog één ding aan toevoegen om het ook voor de deelnemende gemeente beter inzichtelijk te maken wat er in de loop van het jaar gebeurt. Hebben we ook in een van de laatste DB-vergaderingen afgesproken dat in de kwartaalrapportages er op basis van de omzet die op dat moment gerealiseerd is in het kader van de totale opdracht die de gemeente heeft bij WSDL, ook een prognose afgegeven wordt voor de bonus of de malus die daardoor ontstaat.
Bladzijde 3, rust rondom de organisatie staat er. Ja, wij twijfelen daaraan. Want 1, de cao-perikelen die spelen nu al jaren. En dat is voor personeel lijkt me toch bijzonder frustrerend. En 2, volgens mij heeft Penguin ook nog altijd zijn gevolgen. Hoe ziet meneer Dijk dat?
Misschien, hoe ziet de wethouder dat? In eerste instantie, ik geef mijzelf dan maar het woord.
Okay.
Als ik kijk naar de situatie rondom de cao... Die ligt niet rechtstreeks in onze handen. We hebben recent bezoek gehad van de bonden. En we hebben die bonden daar ook een hart onder de riem gestoken. Dat op het moment dat het Rijk daadwerkelijk zegt van wij gaan de cao-verhoging ook compenseren naar de gemeenten, zijn we daar volledig voorstander van. Aan de andere kant moet hij zich wel terdege bovenop het tekort wat er gewoon nog is, moet zich wel beseffen dat elke procent loonsverhoging binnen de WSW-sector gewoon 1 miljoen, zeg ik dat goed?
Ja,
1 circa 1 miljoen tekort groter is. Dus 3,
ja, met 4.500 man is dat niet zo graag te berekenen.
Nou wordt het penibel. 3%. Volgens mij zitten
dat... Ik denk dat die WSW'er die je ligt uit het groot gelijk heeft, want ja, weet je...
Eigenlijk wel.
Nee, maar wethouder, ik begrijp wat u bedoelt, maar aan de andere kant, mensen die er werken en al jaren met een slechte cao zitten.
Maar als het Rijk compenseert, zijn wij de laatste die nee zeggen. Aan de andere kant, Penguin, dat verhaal ligt onder de rechter en dat kent u. Ik bedoel, we wachten daar het besluit over af en dat besluit is het besluit.
Nee, maar dan zou ik wat voorzichtiger zijn met rondom rust, want er staat er. Ik heb dat niet geschreven.
Nee. Waarom hier die rust? We komen uit een organisatie die in een faillissement heeft gezeten. Een heleboel problemen. Een zwart boek. Mensen die van voor niet meer wisten wat van achter aan de hand was. En daar is rust in gekomen.
Okay.
In dat gedeelte.
Bladzijde 3, front office. Bladzijde 3, front office. We hebben het vaker vanavond gehoord. Werkgever steunpunt. Ik denk dat het een werknemer steunpunt moet zijn. Maar het is... Nog altijd een experiment, zei iemand net. In hoeverre krijgt WOZL daar dan financieel voor of nadeel van? Want ik neem aan dat jobcoaches van WOZL daar een rol kunnen spelen.
Ja, precies.
Ik neem aan dat WOZL in zijn gehele rol kan spelen in de vacatures.
Ja, dat sowieso. Maar het is ook de bedoeling om dat meer op elkaar af te stemmen. En het is een werkgeversservicepunt waarbij je de service naar een werkgever verleent om hem in vacature te kunnen voorzien en hem te kunnen ontzorgen. En logischerwijze zit daar een persoon achter die je dan naar werk brengt. En dat in eerste instantie de front office en de jobcoaches van WSDL daar ook hun werk gaan doen. Dat is de eerste stap. Maar mogelijk dat daar ook nog een stap achter komt dat de daadwerkelijke detachementscontracten daaronder gaan vallen.
Dus we krijgen daar geen vergoeding voor. Dat levert niks op voor WSDL.
Het is onze eigen organisatie.
Vestzak, broekzak.
Het is onze eigen organisatie.
Goed.
Meneer
Lesbos. Zie het zo, hè? En het idioot voorbeeld, maar vervang WSP door ISD Bol en dan heb je ook je eigen organisatie. Zo moet je zien. Het is onze organisatie. Heeft nog geen structuur, maar daar zijn we mee bezig.
Nee, maar als er in het kader van die regionale arbeidsvoorzieningen zou zijn, dan verwacht de Hoge Rijksbijdrage.
Ja, weet u, ik verwacht heel veel van het Rijk, maar tot nog toe nemen ze ons alleen maar geld af.
Ja. Bladzijde 4, afslanken van de organisatie. Klopt het dan dus dat er geen aanvragen meer komen voor geld voor nieuw personeel? Want vorig jaar is dat ook gezegd en vervolgens is er ook geld gevraagd. Ik dacht voor een HRM-manager of zoiets. In hoeverre is dit reëel wat er staat, afslanken organisatie?
Ik ben even aan het kijken waar u dat ziet, maar pagina 4, zegt u.
Ja.
Ja, misschien moet jij die zelf.
Wat daar bedoeld wordt is dat het bestuur heeft gezegd van op het moment dat de aantallen WSW-medewerkers binnen WZL afneemt, hè, want dat is uiteindelijk de keuze die is gemaakt, dan betekent het dat daardoor ook het begeleidend personeel
vermindert.
En daar gaat deze passage over, dat mochten er frictiekosten gaan ontstaan op termijn, dat wij daar vroegtijdig op schakelen met elkaar om die frictiekosten zo laag mogelijk te laten zijn. En ook dus dat we de organisatie die het personeel begeleidt, meelaten bewegen met het volume aan medewerkers WSW.
Oké, dus er komen geen nieuwe aanvragen voor allerlei personeel, neem ik aan.
Nou, er kunnen wel nieuwe aanvragen komen, want als u met nieuwe aanvragen bedoelt dat er geen vacature meer gemeld kan worden in een dagblad of in een IGOM-site, dan is daar het antwoord nee op. Want die mag u wel verwachten, want op het moment dat een medewerker vertrekt, om welke reden dan ook, dat is bij de HRM-manager ook gebeurd, ja, dan ontstaat er een vacature en dan proberen we die wel zo goed mogelijk in te vullen. Bij een HRM-manager hebben we die ook nodig. Op het moment dat we zien dat bijvoorbeeld een P-consulent in vacature is omdat hij ergens anders wil gaan werken of met pensioen gaat, en we zien op basis van het totale volume dat die vacature niet meer nodig is, betekent dat we hem stilleggen.
Nee, oké. Okay.
Komt daarbij misschien wel even helder om dat erbij. Kijk, er staat op dit moment nog een vacature voor een arbeidsmakelaar. En dat is ook een vacature die ons meer omzet moet brengen. En dat zijn wel vacatures waar dan op dit moment even tijdelijk, in de tijdelijkheid op bijgeschakeld wordt. Want we moeten gewoon wat meer werk hebben dat bij de doelgroep past en dat geld oplevert. Dus op zo'n moment moet je dan wel even bijschakelen.
Nee, oké, okay, maar dat zijn dan niet die grote bedragen die links en rechts rondgaan. Bladzijde 5. Ja, daar staat bovenaan over de hogere arbeidsvoorwaarden van betrokkenen en zo. Maar ja, zitten we gewoon niet al aan de, heeft u niet het maximale bereikt de afgelopen jaren? De vervreemding, het detacheren enzovoort. Verwacht je daar nog wat uit te halen? Is dat reëel of wordt het gewoon niet minder?
Nee, ik denk dat het allergrootste gedeelte dat we dat inderdaad wel bereikt hebben. Maar ik denk dat zeer zeker in de groepsdetachering nog wel stappen te maken zijn nog. En ik denk in het binnenhalen van werk dat bij de doelgroep past, dat meer oplevert als waar ze het in het verleden voor hebben binnengehaald, dat ook nog wel stappen te maken zijn. Dus ik denk dat daar zeker nog wel wat in te behalen valt.
Nou ja, als we naar de vervreemdingscontracten kijken, dan zijn die toch allemaal niet zo vet als ik dat mag zeggen. Emmerschoen, dat was dan de winstpakker om het zo maar te noemen. Maar ik denk toch niet dat we kunnen zeggen dat de vergoeding die we bij balans krijgen, dat die deze zinsnede waarmaakt.
Ja, dat moet u mij dan uitleggen, want wat u daarmee bedoelt.
Ja, als je mensen detacheert en vervreemd en je krijgt dan een inleenvergoeding, ja, dan is dat bij die contracten toch allemaal niet zo heel veel. De vraag is zelfs of het kostendekkend is.
Maar er zijn bij vervreemdingen zijn er meerdere aspecten dan alleen de financiële vergoeding op het moment van detacheren. Wij hebben gemeld bij de vervreemding van het commercieel groen dat wij, weliswaar niet dit jaar, maar op korte termijn een vervangingsvraag zouden krijgen van leidinggevende en het de WSL-organisatie fors meer kosten zou gaan opleveren, omdat de vervanging van deze mensen niet meer uit de doelgroep kan komen, dus vanuit cao-personeel moet komen. En je daarmee dus de vertaling krijgt dat je meer kosten krijgt om dezelfde opdrachten te kunnen uitvoeren. En je dus bij de vervreemding die je nu in het kader van Groen hebt gedaan, die last in ieder geval nu kwijt bent en ook voor de langere termijn kwijt bent. En dat betekent dat je niet alleen maar naar de detacheringsvergoeding kunt kijken, maar dat je wel naar het hele palet van afspraken moet kijken die je met de betreffende partner maakt voor het vervreemden van deze activiteit.
Kijk, en daar zit natuurlijk nog een andere component bij. En dat is de risicofactor waarvan wij ook met elkaar hebben besproken en ook besloten dat wij niet willen dat de nieuwe organisatie WOZL weer bedrijfje gaat spelen op het niveau zoals Liekum dat gedaan heeft, met alle risico's van dien. Dus op deze manier hebben wij ook de risico's van het verlies van bijvoorbeeld commerciële klanten binnen Commercieel Groen, hebben wij ook bij een externe neergelegd. En dat betekent niet dat als hij klanten kwijtraakt, dat wij direct 100 mensen terugkrijgen. En zo moet je er ook naar kijken. Kijk, het is ook een stukje verliesbeperking en risicobeperking.
Heel goed, maar dan is die zinsnede van hogere arbeids, die vind ik, hogere arbeidswaarde, die vind ik nogal optimistisch als je ziet wat er gebeurt. En u zei wel, als die opdracht kwijtraakt, kan die niet gelijk 100 mensen terugbrengen, want het blijven formeel onze werknemers. Dus als het failliet gaat, hebben we het hangen. Klopt toch, hè? Dus ik denk dat we daar ons niet, ons niks wijs moeten maken. Dan staat er op bladzijde 7.4 de laatste bijdrage van het sociaal statuut. Volgens mij is dat nog uit de tijd van Liekum. Ja. Maar is er inmiddels niet een nieuw sociaal statuut door het faillissement en allerlei reorganisaties? En hoe kan het dat dat sociaal statuut nu nog steeds bijdragesvergt? Is er destijds geen voorziening voor gemaakt dan?
Blijkbaar zijn daar nooit voorzieningen voor getroffen en is dat elke maal in de rekening meegenomen.
Ik wil zeggen, want zo expliciet heb ik het nog niet in de stukken.
Oh ja, altijd. Elk jaar. Kijk nu zo maar terug. Statuut? Elk jaar erin. En elk jaar wordt het lager. En dit is de laatste keer.
Oké. Okay. Wat ik jammer vind, en dat zou ik voor de volgende keer graag hebben, en ik hoop andere raadsfracties ook, is dat wij toch meer gespecificeerd krijgen per BV wat de resultaten, de risico's en de pluspunten zijn. Willen wij als raad ook kunnen meedenken over wat betekent vervreemding voor de mensen, wat betekent het voor je gemeente, wat zijn er kansen, dan is het wel prettig als je dat ook gespecificeerd krijgt.
Ja, ik heb
het is een complete overheidsonderneming, dus ik denk dat we er ook gewoon recht op hebben. Je kunt
ik heb
niet meer zeggen, dus,
op zich geen problemen mee, maar dan kunnen we niet in de openbaarheid zoals we dat nu doen met elkaar spreken, want je legt gewoon alle gegevens van die organisatie leg je dan bloot. En dat mag u best allemaal weten, maar dan wil ik dat wel graag in een besloten sessie met u doen. En dan krijgt u alle toeters en bellen van ons die u wil weten. Vind ik geen enkel probleem.
Dan kan dat een keer een besloten.
Ja, en als u dat wenst, dan hoor ik dan die wens via de griffie van u wel terug. En dan
gaan even nou gehoord, en we staan op een bandje.
Misschien kunnen we dat nu al laten toezeggen dat dit in de toekomst een keer gebeurt.
Ja, we hebben dat in de raad, die toezegging namelijk ook al eens gehad. We hebben dat ook in de raad al eens gevraagd om gewoon per BV te zien wat er nu gebeurt. En hoe het zit met resultaten, hoe het zit met werkgelegenheid. Dan kun je ook checken hoe het gaat.
Goed, dan laat ik het initiatief bij u om dat te regelen met de griffier.
Oké, wordt geregeld. Besloten informatieavond.
Vraag, is er rondom de vervreemding nu ook een balans opgemaakt van de ervaringen? We hebben nu verschillende ervaringen. Ik zal maar zeggen, Emma Schoenen.
Ja.
Volgens mij is daar iedereen lovend over en draait het bedrijf ook steeds beter. U zei net Commercieel Groen, volgens mij ook post. En ik dacht poetsen.
De kwekerij.
En de kwekerij. Ja, de laatste keer als raad werden we geïnformeerd dat dat daar aan zat te komen. Is daar nu een balans op te maken van de goede en slechte punten, dan ook een risicoanalyse?
Ja, dan moet ik toch even naar de organisatie kijken.
Ja, ik kan er in algemeenheid iets over zeggen.
Mag ook, gezien het tijdstip, mag ook. Is er een evaluatie? Zo ja, komt die nog naar ons toe?
Nee, maar we evalueren niet elke vervreemding afzonderlijk. Ik bedoel, dat kan wel, maar dat verzoek hebben we op dit moment niet liggen. Wat wij proberen is, los van evaluatiemomenten, gewoon continu bij overdracht van activiteiten souplesse te betrachten, waarbij personeel van WOZL zoveel mogelijk het proces begeleidt, ook nadat het proces is overgenomen door de andere partner, om die soepele overgang van de ene naar de andere organisatie te bewerkstelligen. Bij de kwekerij, daar kan ik heel open over zijn, want er is ook open met de ondernemer over gesproken, was in het begin het voor de ondernemer lastig om rekening te houden met de beperkingen van de doelgroep. Want het was tenslotte een jong ondernemer die zegt van, ja, er moeten nu even wat kisten versjouwd worden. Dus kom op, pak beet en sjouwen met de kisten. En onze mensen moesten in die omgeving leren om te zeggen van, ja, maar dit kan ik niet, of dit is te zwaar voor me, of dat moet ik samen met een collega doen, want alleen kan ik dat niet. Omdat zij de nieuwe ondernemer niet teleur wilden stellen in de prestaties die zij als totale groep bij die ondernemer wilden laten zien. Nou, dat is in alle openheid besproken. Daar hebben we een aantal evaluatiemomenten met leiding en met P&O en medewerkers en de ondernemer gehad. En dat heeft geresulteerd in een betere en soepele samenwerking met respect voor elkaar. En op dit moment hoor ik daar geen klachten over. Want klachten hoor ik heel snel en dan kun je daar ook op acteren. Bij Commercieel Groen is er kort wat aandacht gevraagd voor met name het leidinggevend kader. Dat die wat moeite hadden om de versnelling die Verbeko graag in de kwaliteitsbeleving wilde doorvoeren. Dat het personeel daarin volgde met wat balansfacilitair als opdrachtgever meegaf. Ook daar open gesprekken met zowel leiding van balansfacilitair als leiding van WOZL en de primaire leidinggevende. Een open gesprek voeren, aandachtspunten maken en vervolgens een aantal keren achter elkaar met elkaar evalueren welke verbeteringen hebben we nou met elkaar kunnen zien. Dus dat is het proces wat gebeurt. En op dit moment zijn alle vervreemdingen die hebben plaatsgevonden in de fase dat we ondertussen de kinderziektes die je altijd bij een vervreemding hebt en de verwachtingen van elkaar, dat die op dit moment goed gestroomlijnd zijn.
Ja, goed, maar wij hopen dan ook wat meer informatie over te krijgen, omdat de bedragen die je terugkrijgt voor die vervreemdingen zijn ook heel divers. En daar zou ik me als raadslid de vraag bij kunnen stellen. Hoe kan het nou dat je mensen uitgeeft aan de commerciële werkgever bijna voor een appel en een ei? En toen straks zei je, ja, want anders hadden we een vervangingspoel nodig bij leidinggevende. Maar ik denk, ja, als gemeenschap mag je natuurlijk ook kijken, de last en baat een beetje in het midden blijven, dat iemand wel betaalt voor arbeid die hij krijgt.
Ja, maar ik denk toch, u maakt opnieuw de opmerking van detacheren voor een appel en een ei. Ik wil er toch op hameren dat u naar het totaal van afspraken kijkt. Want als u alleen naar het geld kijkt, dan doet u zichzelf tekort met datgene wat met partijen is afgesproken.
Goed, ik hoop dat dat inzichtelijk gemaakt wordt dan, dat totaalplaatje voor die verschillende BV's en vervreemdingen. Ten slotte nog één vraag met betrekking de vergrijzing. We hadden het daar bij ISD Bol over, dat zag je in de cijfers. In hoeverre is dat vertaald hierin? Ja, de sterfhuisconstructie is helder. Dan zei je, nou, proberen we natuurlijk wel die banen die we hebben, daar zetten we maar de winst, kijken of we die kunnen behouden. Maar binnen het bestand WSW'er zie je dat er de mensen met veel restcapaciteit volgens mij allemaal wat ouder zijn. En zullen afvloeien binnen nu een 10 jaar. In hoeverre zie ik dat terug in deze stukken, dat een schema opgemaakt is?
U kunt dat terugzien in ieder geval in de meerjarenraming als het gaat over 2016 tot 2019. De aantallen SW-medewerkers die zeg maar in de prognoses zijn meegenomen. In de afname van het aantal SW'ers is te zien dat daar een stukje vergrijzing in plaats vindt. De jaren na 2019, ja, die hebben we niet meegenomen in deze stukken. Maar dat neemt wel toe.
Je krijgt dat gewoon in de meerjarenbegroting ook telkens malen 4 tot 5 jaar vooruit te zien in de begrotingen. Ik neem aan dat de organisatie wel een beeld heeft wie wanneer 65 of 65 en 3 of 6 of 8 of 9 maanden, of wat het dan ook mag zijn tegen die tijd, dat men dat in beeld heeft. En er komt natuurlijk op enig moment ook de discussie in hoeverre moet je het restant WOZL sterfhuisconstructie nog in leven laten, of waar moet je dan die mensen ook gewoon naar je eigen gemeente halen? Die discussie die ga je ergens krijgen, maar waar die precies ligt, dat weet ik niet ook op dit moment. Ik zou die discussie ook laten voor het moment dat zich dat voordoet.
Nee, maar ik bedoelde hem ook, en die cijfers missen ik, dat is de cijfers over mensen die zonder object thuis zitten en de ziektecijfers. Want in die zin maakt me wel zorgen, door de vergrijzing, dat je natuurlijk ook een hogere uitval krijgt. Als je daar geen rekening mee houdt.
Ziektecijfers zitten in de jaarrekening. Mensen thuis.
Als u even de microfoon wilde aanzetten, Hugo.
Oh, excuus. Ik dacht dat ik hem wel had ingedrukt. Ziektecijfers vindt u in de jaarrekening terug. Als het gaat over de mensen die thuis zitten, dan vindt u dat niet primair terug in de jaarrekening, maar dan wordt het bestuur wel maandelijks over geïnformeerd.
Dus dat kan ik via de wethouder opvragen? Nee, via de wethouder.
Ik dacht dat er op dit moment, want de wethouder stelt me de vraag hoeveel waren dat op dit moment. Ik dacht dat er op dit moment rond de 70 mensen waren die thuis zaten.
Ja, dat kwalijk. De laatste vraag is gewoon, en dus aan de wethouder,
even uitleggen. Kijk, het zijn er 70, hè, en we worden daar constant van op de hoogte gehouden. Maar je moet zich wel voorstellen, 170. Dat, wel lief?
170.
Rond de 70.
Hoorden we hier 170, zie je dat? Wat een resonantie.
De akoestiek, ja. Waarschijnlijk. Nee, 70. En u moet zich voorstellen dat dat natuurlijk mensen zijn die al een hele poos thuis zitten. Die mee en mee geprobeerd worden om weer actief te worden in het bedrijf. Of ultimo natuurlijk gedetacheerd kunnen worden. Dat zijn niet de makkelijkste gevallen. U moet dan ook denken aan mensen met zware psychische problemen, et cetera, et cetera, et cetera. Dus we doen daar alles aan om mensen... Dan gaan we weer. Om mensen in ieder geval ook uit die laatste 70 te krijgen. Hè, want dat is ook beter voor de mensen zelf. Maar zo ook bij WSW als bij de ISD Bol heb je gewoon een bepaald aantal mensen dat in een situatie zit die daar nooit meer uitkomen. Dus ultimo tot nul lijkt me ook gewoon ondoenlijk.
Laatste vraag, wethouder, die vloeit vooruit de participatiewet. Wat is het beleid met betrekking tot nieuwe waarjongers? Die dan, de term waarjong is dan wellicht niet op zijn plaats. Maar mensen, jongeren die een arbeidshandicap hebben, hetgeen vroeger waarjong zou kunnen worden genoemd met een betreffende uitkering. En het tweede is, wat doen wij met, is er al beleid voor mensen, nieuwe WSW'ers om het zo maar te noemen. Dat zijn dus de mensen met die restcapaciteit van max 30%. Ik heb nog geen stuk mogen zien, ook niet van andere gemeentes, maar het wordt wel tijd.
Nee. Op dit moment worden die doelgroepen zoals u ze nu uitfiltert, worden die niet apart benoemd. Binnen de nieuwe participatiewet is dat ook niet meer het geval. En melden die personen zich bij ISD Bol voor een uitkering. Wat daarbij wel zo is, en dat is wezenlijk anders met zoals dat natuurlijk voor 2015 het geval was, is dat bij de toegang van ISD Bol dan ook die beperking van de persoon in kwestie herkend moet worden.
Kijk.
En dat is helemaal nieuw voor de organisatie ISD Bol.
En wie waakt erop? Want dat is net dat poortverhaal, maar ik moet het hier stellen, want het is de doelgroep die tot hier. Want je kunt de poort iedereen wegsturen, je hebt je papieren niet in orde, je doet raar in gedrag. Maar als dat dus een aandoening is, een beperking die vroeger dan tot waaijong zou kunnen leiden,
dan moet die herkend
worden ze nu het bos ingestuurd.
Ja.
En wat doen we daaraan?
Daar hebben we op dit moment gesprekken over met ISD Bol, om dat ook vorm te geven, zodat die... Ik noem het even beperkingen, dat die beperkingen of die aandoeningen ook herkend worden aan de poort.
Een stukje opleiding in plaats.
Ja, een stukje opleiding van consulenten. Maar ja, op dit moment is dat nog niet voor de 100% ingeregeld.
En wat we niet wilden, hè, dat hebben we ook met elkaar besproken toen de participatiewet kwam. Hè. We willen het liefst niet de mensen die voorheen in de WSW terecht zouden komen, die weliswaar nu nog een kleine beperking hebben, waardoor ze toen in de WSW terecht zouden komen, maar nu in de participatiewet, die willen we ook niet de stempel geven van nieuw WSW. Want dan beperk je ook de mogelijkheden en de kansen van de persoon in kwestie. Want dan zit hij weer in een stramien, heeft een stempel gekregen omdat hij toevallig door die deur is gelopen in plaats van door die deur. En zo ging het vroeger. En dan hebben die man of vrouw hebben dan een stempel gegeven, waardoor je bepaalde dingen weer niet meer kunt.
Nee, dat klinkt mooi, maar dan laat ik u toch even het praktijkvoorbeeld nemen. De praktijkschool, de uitstroom dit jaar. Dat zijn allemaal mensen die tussen wal en schip raken. Als die zich melden bij de poort, dan gegarandeerd dat ze het niet redden. Dan verwed ik me nu nogal wat op. Dat is één. Twee, er is dan geen waarjong meer voor die mensen. En drie, een beperking kunnen ze natuurlijk zelf niet aangeven. En dan heb ik aan de onderkant van de praktijkschool, dan weet u wat ik bedoel. Dat is gewoon cognitief. Ik denk, dan is het makkelijk om ze allemaal weg te sturen. Maar er is ook wel nog een opdracht dat we die mensen wel moeten helpen. En volgens mij is er wel nog één titel in de nieuwe participatiewet. Dat is toch voor die mensen met max 30% restcapaciteit. Dat zou toch nog WSW zijn?
Nieuw beschut
werk.
Ja.
En wie ontdekt dat dan?
Misschien wel ja, een aanvulling daarop. We werken natuurlijk bij ISD Bol op dit moment ook met Darius. Daar heeft u informatie over ontvangen. Middels Darius wordt ook de arbeidsproductiviteit gemeten van de persoon in kwestie. Dat geeft natuurlijk geen inzicht in een beperking of een aandoening. Maar op het moment dat die arbeidsproductiviteit gemeten wordt, wordt wel al duidelijk van nou, dit is... Noem maar even iemand met 50% arbeidsproductiviteit. Daaruit blijkt al dat iemand niet zelfstandig... dat is de verkeerde bewoording. Maar in ieder geval niet volledig zeg maar, die 100% arbeidsproductiviteit kan realiseren. En daaruit kan je, ondanks dat we nog moeten werken aan het opsporen van... opsporen van het herkennen van mogelijk een aandoening. Als de persoon in kwestie dat niet aangeeft, kunnen we wel de begeleiding bieden en werken aan dat die persoon zelfstandig die arbeidsproductiviteit kan opbrengen.
Is dan we ISD Bol en hoe moet ik dat dan zien met de praktijkschool? Daar kon vroeger een begeleider mensen aanmelden. Bij onder andere de WSW, verstage en dat soort zaken. En die dingen zijn voorbij. Waar kunnen die terecht? Het geldt hetzelfde natuurlijk. Je kunt iedereen naar school sturen van niveau 2. Maar als je niet verder komt in niveau 1, dan blijf je hangen. En die kun je rondzenden.
Het exacte antwoord zou ik u niet kunnen geven. Maar ik weet dat ISD Bol wel samenwerkt met de praktijkschool. En dat er ook gesprekken lopen over zeg maar soortgelijke constructies om personen op te vangen. Maar dan kan ik voor je navragen.
Dat zou fijn zijn.
Dat was uw laatste vraag. Mevrouw Geert. Niet, meneer Klaassen?
We hadden het over Lycom toen straks, of over die afwikkeling. Was me even ontschoten, die ruim 8 miljoen die nog, die nog naar ons toe, of naar de Lycom, of naar, sorry, naar Wezen daar toe moet komen. Is dat al meegenomen in die begrotingsstuk of niet? Van die tekorten die er nu aan staan te komen?
Die is niet meegenomen in de tekorten. Waar die nu geparkeerd staat is op de balans. Mm-hmm. Als zijnde ontvangen en nog door te storten naar de deelnemende gemeente.
Ja, maar dat betekent dus dat stelt dat het gerealiseerd wordt. Dat de tekorten, zoals die uiteindelijk oplopen naar extra, zeg maar, een kleine 500.000 voor de gemeente Brunsum, dat die positief bijgesteld zullen kunnen worden,
nee.
Of niet?
Nee, er is een besluit genomen dat de operatie en het faillissement Lycom in ieder geval in belangrijke mate van elkaar gescheiden zijn. Het bedrag van 8 miljoen waar we het over hebben, dat bedrag, dat zodra de finale afwikkeling is, wordt dat bedrag direct doorgestort naar de betreffende gemeente om ook zuiver te houden welke bedragen nou teruggaan naar de gemeente en welke bedragen gemeenten nu moeten bijdragen aan WOZL. Anders loopt het allemaal door elkaar heen en snapt straks niemand meer welke bedragen waar terecht zijn gekomen.
Maar als je onder de streep zegt, en ik denk dat dat de vraag is, we hebben aan de ene kant een tekort, aan de andere kant krijgen we geld terug, kunnen we met elkaar vereffenen, dan is dat antwoord ja. Alleen, je haalt het nu uit de algemene middelen en het komt dadelijk terug en stort je terug in de algemene middelen. Zo moet je zien. Ja. Dus het is eigenlijk een vestzak-broekzak-constructie. Maar je moet dat wel zo doen, want anders snapt niemand dadelijk meer.
Er is wel straks dekking te vinden in dat verhaal, in ieder geval voor de eerste paar jaar
zou je daar dekking in kunnen vinden. Maar dat komt dan in je algemene middelen terecht en dan moet je dan de dekking ook weer gaan uithalen. Maar om de stroming in ieder geval helder te houden, van wat moeten wij aan de ene kant betalen, maar wat krijgen we nog terug uit het faillissement van Lycom? Gebeurt het op die manier? Want anders is het dadelijk, zoals de heer Dijk zegt, dan ben je vier begrotingen bij elkaar aan het leggen van vier verschillende organisaties. En die moeten dan uiteindelijk leiden tot een bedrag. En dat begrijpt niemand meer.
Nee, is duidelijk. Maar het enige...
Misschien nog wel eens aanvulling, want hetgeen wat de heer Dijk heeft gemeld, staat ook in het raadsvoorstel onder punt 6 op pagina 6 van 10. Dat is de toelichting van de teruggave Lycom.
Okay.
Dat was het voor u, meneer Klaassen?
Nou, u zegt, we halen dadelijk uit de algemene reserve om die 500.000, ik noem het even 500.000, dat is iets minder, te dekken of zeg maar, om die tekorten aan te zuiveren. En wij stoppen dat straks weer terug in die algemene reserve op het moment dus dat die gelden komen van de LICOM. Maar dan snap ik alleen de zinsnede niet, op pagina 8 van 10, dat die dekking dan, dat we die moeten zoeken binnen het sociaal domein.
Ja, dat is
zou je er niet moeten zetten, die dekking, we gaan het geld in eerste instantie halen uit de algemene reserve en straks kan dat nog terug.
Maar toch even ter correctie, ik heb niet gezegd dat we dat zo gaan doen, maar u vroeg van als je het met elkaar vereffent, dan zou je daar de dekking vinden voor problemen die nog gaan ontstaan. Ik zeg, als we het nu uit het algemene middelen halen, komen we aan de andere kant in de algemene middelen terug en dan zou je het daar kunnen vereffenen. De vraag op, we willen het halen uit het sociale domein, die heb ik volgens mij ook aan DLS Spaar uitgelegd, dat stuk gemaakt is op het moment dat cijfers nog niet helemaal duidelijk waren, waaronder wij nog de veronderstelling hadden dat dat kon. Wij willen wel kijken dat we in ieder geval, laat ik het zo zeggen, we hebben natuurlijk dadelijk nog een discussie te voeren over tekorten naar 2019, en daar zal dit ook een onderdeel van uitmaken, om in ieder geval die budgetten die wij nog naar de toekomst nodig hebben, die in het tekort van 2019 structureel meegedekt moeten gaan worden.
Maar zou er dan niet een toevoeging moeten komen op die oplegnotitie? Als het toen niet duidelijk was en nu eigenlijk duidelijk is dat het niet uit het sociaal domein gehaald kan worden. Dat er misschien een toevoeging komt dat het ook misschien dan toch uit die algemene middelen gehaald moet worden of dan wel ergens anders vandaan.
Ja, ik zou daar niet een tweede versie voor gaan maken. Kijk, als het niet uit het sociaal domein komt, het blijft onze insteek om het wel te proberen. Maar als dat niet gaat lukken, dan zouden we wat anders moeten verzinnen. En dan komt dat denk ik bij je begroting komt dat nog een keer aan de orde.
Okay.
Ik zou op dit moment geen tweede versie daarvan maken. Dat ziet niet echt de noodzaak toe.
Maar goed, we zijn uiteraard niet blij met de structurele tekorten. Maar dat is ook al maanden geleden gebleken tijdens de bespreking van eigenlijk dezelfde cijfers. Ik wil het hierbij laten en als het een bespreekpunt punt wordt, dan zal er tijdens de raadsvergadering nog wel indien nodig op teruggekomen worden. Ja.
Oké, dank u wel, mevrouw Baten. Oké, meneer Peters ook niet. Mevrouw Bolster?
Nee.
De V. Misschien Schulpen? Meneer Gielissen?
Nee hoor.
Ik ben blij.
Meneer Lespoir? Niet, dan denk ik dat ik de ronde helemaal rond ben nu. Dank. Het stuk rijpt voor de raad als een B-stuk. Mag het een A-stuk?
Maar dat u zegt dat we toch bij elkaar komen om de rest te bespreken. Kan het ook een A-stuk worden?
Ja.
Het wordt voorgesteld om een A-stuk. Ja?
Kijk niet dat we dat pakken.
U zegt, waarom vindt u het een... Meneer Peters, waarom vindt u het een B-stuk, meneer Klaassen? Even motiveren, want...
Ja, even motiveren, dat zijn toch nog wel mogelijk dat sparen van de raadsleden, die even niet kan... niet kan overzien. Dus ik kan niet zo van me zeggen, dit is een A-stuk.
En u kunt die vragen dan niet schriftelijk stellen bij de Griffie? Of...
Ja, ik vind het allemaal toch een beetje makkelijk. We zijn hier heel lang bezig en op een gegeven moment kan ik dan van B naar A, van A naar B. Maar ik zit dan de eerste keer vanavond dat het van B naar A gaat. Ja, dat betreft mij. Dus als de meerderheid de A-stuk vindt, dan zou ik dat niet.
Nou, ik wil dat wel uitleggen. Eén, waarom is het voor ons een A-stuk? Eén, omdat er de vragen, er waren veel vragen, dat zijn ook inhoudelijke vragen, die zijn beantwoord. Twee, omdat er op dit moment ook weinig politiek achter zit. In die zin dat het ook een soort boekhoudkundig verhaal is. En wij onze mening hebben kunnen kenbaar maken. En het is een beetje afhankelijk van de uitvoering daarvan. Dus als je zegt, een B-stuk, ik ben altijd graag voor discussie, maar... Nee, maar dat is waarom zeggen wij nu A-stuk?
Ja.
U kunt zich als A-stuk of als B-stuk laten.
In een A-stuk van
mij. Jazeker, maar dat geeft hij aan, maar als de overige A zegt, dan legt hij zich daarbij neer, werd net gezegd. Ja. Nee, maar oké, maar dat is iets anders dan de stellingname in te nemen van een B-stuk. Maar in ieder geval een A-stuk. Ja? Akkoord. Mag ik u danken voor het late tijdstip, inmiddels de vierde Pinksterdag. Mevrouw Meurens bedankt, meneer Dijk bedankt. En ik sluit hierbij de vergadering. Hey.